En zo komen we dan in het laatste deel van deze brief. Dat wil zeggen in de eerste plaats nog hoofdstuk 15 vanaf vers 14. Waar we eigenlijk al zijn voorbij de voor de hand liggende afsluiting van deze brief. Want die zouden we kunnen vinden eventueel in vers 13. Waar staat: de God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Dat zou men als afsluiting kunnen beschouwen, maar er zijn er dan nog een paar. Want we vinden er ook één aan het eind van dit hoofdstuk, en in Romeinen 16 vinden we er nog twee keer zo heen. Met andere woorden, wat we hier nog lezen, dat valt op een of andere wijze buiten de brief. Begrijp je me vooral niet verkeerd, natuurlijk maakt het deel uit van deze brief. En ik sluit me zeker niet aan bij degenen die beweren dat we nu terecht zijn bij schriftgedeelten die pas veel later aan de brief zouden zijn toegevoegd geworden. Want het is van Duitse oorsprong, hè, dit soort leringen. Maar dat even terzijde. Dat geloof ik niet, maar het is wel zo dat wat er nu volgt toch een wat aparte plaats inneemt in de brief. Het maakt geen deel meer uit van leerstellige uiteenzetting. Heeft ook weinig van doen met praktische aanwijzingen of iets dergelijks. Want wat we hoofdzakelijk vinden is dat Paulus mededeling doet van zijn plannen. Want dat staat boven vers 14 in mijn Bijbel, plannen van Paulus. En daarna in hoofdstuk 16 staat boven aanbevelingen, groeten, wensen. Ik noem dat altijd de hartelijke groeten van Paulus, maar wat laconiek, maar zoiets is het. Met andere woorden, als je het zou missen, als het er niet zou staan, zou je het waarschijnlijk helemaal niet missen. Maar het staat er wel, want het heeft natuurlijk ook een functie. De functie is waarschijnlijk deze, dat wat hierin vermeld wordt, op een of andere wijze niet alleen buiten de brief valt, maar min of meer ook buiten de Bijbelse geschiedenis. Begrijp je me goed? Waar het om gaat is wel degelijk om het werk Gods, waarvan een tipje van de sluier wordt opgelicht in deze laatste twee hoofdstukken. Maar daar blijft het dan ook bij. Begrijp je me goed? Het allerlaatste gedeelte, maar daar kom ik vanavond niet aan toe. Dat is hoofdstuk 16 vers 25 en wat er verder volgt. Dat ligt ook een tipje van een sluier op, maar dan van leerstellige waarheid, zoals die in deze Romeinenbrief nog niet is uiteengezet. Dat wil zeggen, het is de doorverwijzing naar wat hier nog, laten we de term maar gebruiken, wat hier nog verborgen gehouden wordt. Maar wat verderop uitgebreider besproken wordt, met name in wat ik altijd noem het vervolg van de Romeinenbrief, namelijk de ene kant de Efezebrief, en de andere kant in bijzondere mate ook de Hebreeënbrief. Daar hebben we het een andere keer over verder. Maar voor de rest worden ook tipjes van sluiers opgelicht. En dingen die in het algemeen in de Bijbelse geschiedenis verborgen blijven, worden dan toch op een of andere wijze genoemd. Of er wordt naar verwezen of iets dergelijks. We zijn hier gewoon aan de grens van wat de Bijbel ons daar nog over vertelt. Het werk Gods uiteraard houdt niet op bij de afsluiting van de Bijbel of bij de afsluiting van deze brief. Maar het verslag ervan in de Bijbel als zodanig wel. En op die overgang zitten we hier. En daarom neem ik maar gewoon de draad op. Daar staat dan in Romeinen 15 vers 14. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Want ik heb u eens deels te stoutelijker, vrijmoedig wil dat zeggen, geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. En in deze woorden gaat de apostel al de grens over, om zo te zeggen. Spreekt hij over in het algemeen zijn eigen bediening als wat hij noemt in vers 16 de apostel onder de heidenen. Hij verexcuseert zich min of meer in vers 14 en 15 voor althans onderdelen van de brief. Hij zegt maar, ik ben verzekerd van u dat gij zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis. En voor zover ik daartoe oproept, zegt hij dus, nou ja, het was niet helemaal persoonlijk bedoeld. En je moet vooral niet de indruk hebben dat ik denk dat het jullie daaraan mankeert of iets dergelijks. Het zijn woorden die we later ook tegenkomen bij Paulus en zelfs bij de apostel Petrus. En Peters verexcuseert zich ook en zegt dan gewoon... Nou ja, ik moet dat doen. Dit is mijn werk en ik doe het dus ook. Zolang als ik nog in het lichaam ben, want mijn verscheiden is aanstaande. Enzovoort. Dus 2 Petrus 1. En in een andere brief schrijft de apostel Paulus... Nou ja, dit heb ik al eens eerder gezegd, maar... Het kost mij geen moeite om het te herhalen en het is, voor u is het zeker. Ik bedoel, dan ooit nog eens een keer. Er is helemaal niks mee mis met die herhaling. Dat is de kracht van de reclame, zegt men. Ik denk dat het de kracht is van de didactiek, maar vooruit. Dat schijnt niet helemaal hetzelfde te zijn in de praktijk. Maar laat maar zitten. Maar de apostel excuseert zich. Op andere plaatsen doet hij dat ook en zegt... maar wij verzekeren ons van u betere dingen. En zo verder is de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Maar niettemin, hij doet zijn werk. Ongeacht wie het is. En aan de Korintiërs schrijft hij gewoon... ja, jullie willen helemaal mij niet horen en mijn brieven niet ontvangen. Maar het is mijn roeping, dus ik schrijf jullie deze brieven. Of ik het nou leuk vind of niet, want de uitdeling, zegt hij dan in de Statenvertaling... de uitdeling is mij nou eenmaal toevertrouwd. En van de uitdelers wordt geëist dat elk getrouw bevonden worden enzovoorts. En als jullie dat niet zijn, ik ben het wel, schrijft hij dan. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is hier ook zo. Maar hij spreekt dus meer over zijn eigen bediening. Vers 16 namelijk. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen... Bij die uitdrukking heb ik al stilgestaan een poos terug... naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11... waar de apostel zegt dat hij apostel der heidenen is. En als ik me goed herinner... heb ik toen wat andere schriftplaatsen laten zien... waar dezelfde uitdrukking of gelijksoortige uitdrukking staat, zoals deze. Dienaar van Christus onder de heidenen... of apostel der heidenen of leraar der heidenen... of opdat ik onder de heidenen bekend maak, enzovoorts. En wat ik erbij gezegd heb, was dat de uitdrukking niet zozeer betekent... althans niet in de eerste plaats betekent... dat hij een werk doet ten behoeve van de heidenen... of dat hij predikt tot de heidenen of iets dergelijks. Maar de uitdrukking betekent in de eerste plaats dat hij zelf een heiden is... en deze dingen als heiden doet. In de zin uiteraard niet van niet-christen, maar in de zin van niet-jood. Paulus... hebben we eerder al gezien, ook naar aanleiding van Romeinen 11... beschouwt zichzelf in zijn bediening als heiden. En in die hoedanigheid, als heiden namelijk... zou hij ook daadwerkelijk naar Rome komen... zoals vermeld in de rest van dit hoofdstuk ook. Maar daarmee wordt een tipje van de sluier opgelicht. Wij vinden Paulus weliswaar hier in de Bijbelse geschiedenis... ook nog als Jood voorgesteld, althans aanvankelijk. Maar wat we zien is dat de prediking in de praktijk... weliswaar gericht wordt aan Joden... maar dat de Joden hem beschouwen als een buitenstaander... en zeer vijandig tegenover hem staan. En hij wordt als heiden beschouwd. En dat is hij dus ook, want hij heeft inderdaad burgerrechten, Romeins burgerrecht. Het grote verschil tussen alle andere apostelen en Paulus is dan ook dat Paulus een heiden was. Nee, de overeenkomst is, het waren allemaal Joden. Maar het verschil is, Paulus was een heiden. En daar gaat het maar om. Want Paulus staat model voor de gemeente en daarmee voor heel onze bedeling, waarin het woord Gods... niet langer is toevertrouwd aan de Joden of aan Israël, zoals Romeinen 3 dat zegt, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, maar het is niet meer zo, het is toevertrouwd aan heidenen. En daarvan is Paulus de representant, de vertegenwoordiger. En dat komt ook verder in dit hoofdstuk naar voren. Enerzijds vanwege zijn relatie met de gemeente in Rome, waar we nog weer uitgebreid over zullen spreken, zit niet anders op. Maar anderzijds ook vanwege zijn de reizen die hij hier aankondigt, wat hij denkt nu te gaan doen. We zijn niet min of meer aan het eind van de Bijbelse geschiedenis en hoe gaat het nu verder met Paulus? En als u de geschiedenis zelf leest in het geschiedkundige boek, dat wil zeggen in Handelingen, dan eindigt het met dat van de apostel Paulus gezegd wordt dat hij het koninkrijk Gods predikte en leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. In elk geval in de 2 jaren van zijn gevangenschap in Rome. Maar het laatste vers hoeft niet noodzakelijk daar slechts op betrekking te hebben. Dat wil zeggen, het kan ook slaan op wat daarna nog volgde. Het is een open einde van de boekhandelingen. Want waarna men gauw besloten heeft om het maar af te sluiten... te zeggen, nou ja, na die 2 jaar zal hij dan wel de marteldood gestorven zijn. Punt, einde van het verhaal. Maar daarna zeg ik, het meest opmerkelijk is dan toch dat dat er niet staat. En als er staat dat hij 2 jaar in zijn gevangenis in Rome geweest is... dan betekent het dat hij 2 jaar om waren toen geschreven werd. En als hij toen dus de marteldood zou gestorven zijn... dan was het weinig moeite geweest om, al was het maar in 1 zin, dat nog even te vermelden. En dus trek ik een conclusie uit wat er niet staat. Dat mag eigenlijk nooit, hè. Want het is niet echt een goed argument. Maar het is wel een sterk argument, alleen niet sluitend. Maar ik trek er de conclusie uit dat hij daarna dus gewoon weer uit de gevangenis bevrijd is geworden. Is vrijgelaten in overeenstemming met zijn eigen verwachting. Zoals we dat elders vinden, met name in 2 Timotheus. En dat hij daarna weer netjes op pad gegaan is. En de vraag is waar naartoe? En het antwoord daarop hebben we hier in Romeinen 16. Daar staat weliswaar niet dat het werkelijk gebeurd is, maar er staat wel welke plannen hij had. En daar gaat het maar om. Zelfs met nadruk. Als apostel der heidenen namelijk lag het voor de hand dat hij de heidenen zelf zou bezoeken. En vooral die heidenen waar hij dan in de eerste plaats toch altijd over spreekt. Daar hebben wij ook al uitgebreid over gesproken. Dus dat lijkt me duidelijk. Dus ik ga verder vers 16. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij te midden van en behoren tot de heidenen. Het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest, hetgeen aansluit bij het voorgaande deel van Romeinen 15, want het gaat erom dat de heidenen God zouden verheerlijken, stond er in vers 9, en dat is dus een offerande der heidenen, namelijk de vrucht van de lippen van deze heidenen die zijn naam belijden. En waar het heidenen waren, deden ze dat nog in belachelijke lippen ook, namelijk in tongen. Nee, ik bedoel in andere talen. Zie? En daar gaat het om. Bovendien zit er nog wat anders aan vast. Maar nou ga ik heel snel. U weet, ik heb nog maar 2 avonden. Hè, dus ik moet nou even heel snel. En als u iets niet begrijpt, heb je altijd een idee voor. Daar kan hij het misschien volgend seizoen dan wel eens over hebben. Daar kan er altijd nog. Toch of niet? Nou goed. Maar wat ik wil zeggen is dit. Dat u en ik worden geacht volgens Romeinen 12... onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En wij zijn heidenen, in het algemeen dan. En er is dan dus sprake, als wij dit doen, is er dus sprake van offeranden der heidenen. En heel de gedachte daarbij is deze, maar ik zal er wel over gesproken hebben, ook naar aanleiding van Romeinen 12, maar heel de gedachte daarbij is deze, dat waar wij kinderen God zijn geworden, deel hebben gekregen aan het leven van Christus, daar worden wij als eerstelingen, wij zijn eerstelingen, eerstgeborenen, geofferd. Want elke eersteling dan wel eerstgeborene is volgens de Bijbel voor den Heere, heet zoiets. Al wat de baarmoeder opent is mijn, heet dat. Maar in het algemeen, de eerstgeborenen zijn voor de Heer en zouden aan de Heer geofferd worden. Dat wil zeggen, aan de Heer ter beschikking gesteld worden. En waar wij eerstelingen zijn, worden wij geofferd of offeren wij onszelf of worden wij geofferd, net van welke kant je binnenkomt. Maar het idee is dat we beschikbaar gesteld worden aan God zelf en daardoor betrokken worden in het priesterschap of deel hebben aan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, waarvan Christus zelf de eersteling is. Onder de eerstelingen is hij de eersteling. Weet je nog, dat was Romeinen 8. Hij zou de eersteling zijn te midden van vele broederen. Mede-erfgenamen, zeiden we toen, want dat woord staat er ook. Zie? En hij, Christus, de eerstgeborene uit de doden, de eersteling van de nieuwe schepping, hij heeft zichzelf geofferd, vervolgens, op grond van en dus sinds zijn opstanding, want daar heb ik het nu over. En, want dat staat er ook in Hebreeën. Hè? Hij als de opgewekte, hij heeft zichzelf geofferd. Want elke hoge priester zou wat offeren. En Christus is in zijn opstanding hoge priester geworden. En de vraag is, wat heeft hij dan geofferd? Let op, na zijn opstanding pas. Hè? We hebben het niet over het kruis. Wat heeft hij dan geofferd? Wel, zegt Hebreeën, zichzelf. En het andere antwoord is zijn lichaam. In Hebreeën 10. en waar wij zijn lichaam zijn en bovendien één plant met hem zijn, Romeinen 6, wil het zeggen dat ook wij met hem geofferd zijn en dus beschikbaar gesteld zijn aan God om hem te dienen als priesters van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. En alle prediking in onze dagen, of, en ik kan het zo goed zeggen, heel het werk Gods in onze dagen, of het werk van de geest, of hoe je het maar noemt, en alle prediking in onze dagen, heeft tot doel om dit te bevorderen, namelijk dat de offeranden der heidenen aangenaam worden. En dat is dus precies wat Paulus zegt in dit vers. Heel de oproep is toch, laten we het eenvoudig nemen dan. De hele oproep van de prediking van het evangelie is toch een oproep om zichzelf aan de Heer te geven, om zijn leven aan de Heer te geven, zo heet dat toch. Ik weet niet of dat jargon nog gebruikt wordt, zeg ik altijd, maar ik wel, ik gebruik het nog. Dat is wat het is, toch? Ja. Nou goed. Dus opdat ik die naam van Jezus Christus zij onder de heidenen het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. De eerste van die heidenen zijn natuurlijk deze Romeinen, het is het excuus voor het schrijven van deze brief, maar het verhaal gaat verder, lees maar mee. Er staat, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Zijn roem is dat hij inderdaad betrokken is in het werk Gods, en daar gaat het om. En daarin trouw is vanzelfsprekend in navolging van Christus zelf. Want ik zou niet durven iets zeggen hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken door kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest Gods. Want het is duidelijk dat de geest door hem gewerkt heeft. Die tekenen en wonderen bevestigen dat. En Paulus kan er zich om beroemen dat God dan wel de geest zijn werk gedaan heeft, onder andere door hem. Zodat ik van Jeruzalem af, want daar is hij begonnen, met weinig succes, mag ik wel zeggen. Want het ging daar helemaal verkeerd, hè. Hij was daar bij de christenen niet welkom, in de synagogen niet, zelfs in de Grieks sprekende synagogen niet, en zo verder. En toen zei de Heer dan ook tegen hem, ga hier maar weg, want hier is het niks. Nooit gelezen? Zoek hem maar even mee op, dat is mooi, in Handelingen 22. Daar doet hij er later zelf verslag van. Dat speelt zich natuurlijk eerder in Handelingen af, in hoofdstuk 9 of zo. Maar in hoofdstuk 22 brengt Paulus er zelf verslag van uit. Notabene in Jeruzalem, dat was meen ik toen hij stond op de trappen. Toen zou hij afgevoerd worden van het Joodse tempelplein, waar hij door Joden gevangen genomen was, en ze zouden hem gelincht hebben als niet een Romein hem van de Joden had verlost en hem meenam de trap op naar een nog hogere positie dan de Joodse tempel. Leuk is die, hè? Symboliek is dat, daarom vertel ik het. De burcht in Antonius, de burcht Antonius, de Romeinse nederzetting, precies. En staande op de trappen, dat is het laatste vers van hoofdstuk 21... spreekt hij het volk toe. Dat wil zeggen op een positie, Romeinse positie, hoger dan de Joodse. Leuk, hè? Nou goed. En dan zegt hij onderaan, doet hij verslag uit van wat hem wedervaren is, maar het gaat mij om zijn laatste woorden. Namelijk vanaf vers 17. Het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was en dat ik hem zag en hij tot mij zeide, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Dat was aan het begin van zijn loopbaan, toen hij net uit Damascus naar Jeruzalem ging, zal ik maar zeggen. En hier is hij voor de laatste keer in Jeruzalem. En hij zegt, maar de Heer zei bij mij, ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Ga haastig uit Jeruzalem. Vers 19, en ik zei, heren, zij weten dat ik u in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede welbehagen had in zijn dood en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zei tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Uit Jeruzalem En ver, niet maar tot de heidenen. Want Petrus werd ook tot de heidenen gezonden en zo. Maar uitdrukkelijk zal hij ver tot de heidenen afzenden. In de praktijk leggen we dat naast andere schriftplaatsen die we langzamerhand kennen, hoop ik. En dan betekent zoiets gewoon tot aan de einden der aarde. Toch? Nou goed. In elk geval, hij was begonnen in Jeruzalem, maar hij zou ver afgezonden worden naar de heidenen. Vers 19, zodat ik van Romeinen 15 weer, hè, zodat ik van Jeruzalem en rondom, de omgeving van Jeruzalem, tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. Dat is Illyricum, dat is Albanië of zoiets, hè. Noordwestelijk zo'n beetje van Griekenland is dat. Het is een heel eind weg. Maar hij ging nou nog verder natuurlijk, want hij zou naar Rome, hè, was de bedoeling. Ver tot de heiden afgezonden was hij nog niet. Zo ver nog niet. Het was wel ver, maar verhoudingswijs niet zo ver. Moest nog komen. En daar gaat het nu om. Vers 20. En alzo zeer begerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was of gepredikt was, omdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen, maar, gelijk geschreven is, der welke van hem niet was geboodschap, die zullen het zien, en der welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Woorden uit Jesaja 52 en omgeving, overigens, maar het is letterlijk uit Jesaja 52. U weet toch, het volgende hoofdstuk begint Jesaja 53. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Wel degene die het echt nog nooit gehoord hadden. Maar degene die ermee grootgebracht werden, in Joodse kring zal ik maar zeggen, die niet. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En daarna, een paar hoofdstukken verder weer, ik ben gevonden door degene die naar mij niet, of die mij niet zochten. Ik ben geopenbaard geworden door degene die naar mij niet vragen. Oh, drie verschillende schriftplaatsen uit Jesaja, maar wel in diezelfde buurt. Zie. Sommige daarvan hebben we natuurlijk al gezien, naar aanleiding van Romeinen 9 tot en met 11. Maar hier past de apostel het vers zelfs heel letterlijk toe en zegt, ik ben altijd daar gegaan waar het evangelie nog niet gepredikt was, want dat was mijn roeping. Maar let nog op, volgende vers. Waarom ik ook menigmaal verhinderd ben geweest tot u te komen. Waardoor was hij verhinderd? De meest gangbare verklaring zegt, nou ja, hij had het druk om overal het evangelie te prediken. En ik zeg, waarom zou je naar Rome, daar was het evangelie al gepredikt. Hoorde niet tot zijn primaire bediening. Zie? En dat het daar gepredikt was, blijkt, want anders kon hij geen brief schrijven aan de gemeente in Rome. Maar het bijzondere is dat de apostel in deze verse feitelijk uiteenzet dat hij vindt dat zijn taak erop zit. Dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Nou weet ik wel, u en ik weten dat er zijn landen genoeg waarvan we dan vragen, zijn ze daar ook geweest met het evangelie? Dan moet ik met de hand op mijn hart zeggen, daar weet ik niet, maar voor zover de mensen woonden en volkeren woonden, is daar het evangelie gebracht geworden. In zeer korte tijd. En niet alleen door de apostel Paulus natuurlijk, hè? Maar ook door andere apostelen. Maar hij beschouwde zijn werk als gedaan. Lees me mee. Waarom ik ook menigmaal verhinderd ben geweest tot u te komen, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten. Geen plaats meer hebben. Natuurlijk kennen we schriftplaatsen waaruit wij opmaken dat de apostel Paulus op bepaalde plaatsen niet meer welkom was. Maar geloof niet dat het daarover gaat. Je zal het in de eerste plaats lezen in het verband waarin dit gezegd wordt. En hij zegt, ik zou de evangelie prediken daar waar het nog niet gepredikt was. En op die grond heb ik nu geen plaats meer in deze gewesten. Het is er gepredikt. Zie? Nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten. En van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen. Waaruit maar mogen volgen dat die gemeente in Rome dus al vele jaren bestond. Toch? Ja. Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, zoals het lied zegt, hè, voordat ik weer naar Spanje reis. Ja, precies, ja. Ja. Zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen. Let op hoe u het zegt, hè. Wanneer ik naar Spanje reis, zal ik tot u komen. Dat naar Spanje reizen is kennelijk nog belangrijker dan het reizen naar Rome. Alleen, we vinden in de Bijbel niet vermeld dat hij ook werkelijk nog naar Spanje gereisd is. We vinden alleen 2 jaar gevangenschap in Rome en daarna weten we het niet. Officieel niet. Niet voor wat de Bijbel ons ervan vertelt. Met enige uitspraken daaromtrent hebben we hier. We hebben trouwens nog een paar van die uitspraken dat hij dacht nog op reis te gaan overigens. Hè? Vanuit zijn gevangenschap in Rome. Die hou ik u misschien ook nog wel even voor, maar nu even niet. Hij zegt, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen, want ik hoop in de doorreizen u te zien. En van u derwaarts, dus dat wil zeggen naar Spanje, geleid te worden. Als ik eerst van uw lieder tegenwoordigheid eens deels, voor een deel, verzadigd zal zijn. Hij hoopte naar Spanje te reizen en onderweg een poosje in Rome te blijven. En vandaar hoopte hij dat gelovigen uit Rome met hem mee zouden reizen en verder zouden begeleiden naar Spanje. Langs de Via Aurelia is dat. Ja, die is er nog. Dat is een mooie camping trouwens. Nou goed, vlakbij het hartje van Rome. Een van de oude Romeinse wegen. Je hebt de Via Appia, weet je wel. Die gaat naar het zuiden vanuit Rome. En dan heb je een die gaat naar het noorden. Nou ja, noordwesten is het dan natuurlijk. De Via Aurelia. En die loopt inderdaad tot in Spanje aan toe. Langs de kust. Dat is een mooie route. Kom je ook weer door? Door Monaco en zo. Door
Monaco.
En Arlen. Ik heb hem een keer helemaal... Nou, niet helemaal in Spanje, maar ik heb hem wel eens bewust grotendeels gereden. Tot aan de Pyreneeën aan toe. Toen kwam ik te ver van huis en moest ik nodig weer terug. Maar het is een mooie route langs de zee. Een oude weg. Waar, als je mij vraagt, Paulus dus inderdaad langs gegaan is. Hè? Want ik vertel het nu maar meteen snel. Ik denk ook dat het inderdaad gebeurd is. Alleen het eerste deel van de reis naar Rome was hij in gevangenschap. En het laatste stukje van de reis naar Rome was over de Via Appia. Maar het logische verlengde van de Via Appia was de Via Aurelia. Dat betekent inderdaad de weg naar het westen. En die loopt naar Spanje, ook op onze landkaarten. Het was de Provence, kunnen ze zich voorstellen zo'n beetje, hoe dat gaat. Hè? Langs die Laas zo omhoog en dan het hoekje om, door Monaco, weet je. Wat heet het, dat andere staatje, toch in Italië nog.
Andorra?
Nee, niet Andorra, daar aan de kust. San Remo, is dat zo?
Ja,
goed. Het was door de Riviera, zou ik maar zeggen. Daar verbouwen ze trouwens ook riet voor de klarinetten, dus dat... Nou, gaan we zitten. Maar het is inderdaad de klassieke route. En Paulus heeft hem dan weliswaar tot aan Rome afgelegd als gevangene. En het heeft jaren geduurd voor het zoveel was. Hij heeft 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea en daarna nog 2 jaar in Rome. Daar heb ik de reizen nog niet eens meegerekend. Dus het heeft wel wat jaren geduurd. Maar als u mij vraagt, als de apostel na 2 jaar is vrijgelaten, er staat niet dat hij is onthoofd, maar na 2 jaar kwam een eind aan zijn gevangenschap, dan houd ik het erop dat hij gewoon zijn reis vervolgd heeft langs de Via Aurelia naar Spanje. En ik voeg er meteen maar aan toe dat naar klassieke maatstaven Spanje niet begrensd wordt in het noorden door de Pyreneeën, maar integendeel dat ook het zuidelijke deel van Spanje, inclusief de Provence, gerekend werd, of het zuidelijk deel van Frankrijk, sorry, inclusief de Provence, gerekend werd tot Spanje. Met andere woorden, Marseille ook in Spanje en Arles ook. Dat die grenzen van die landen later bepaald zijn, dat die namen geworden zijn van staten, dat kan al wel zijn, maar van oudsher was dat niet de betekenis van de naam, het was gewoon een gebied. Zuidwest-Europa namelijk en Zuid-Frankrijk hoorden daarbij. Zie je? Ja, ik dat moet bewijzen, daar heb ik niet de minste behoefte toe. Ik deel het maar mee. Zoiets, hè. Maar de aardigheid van het verhaal is dat in Spanje, dat wil zeggen Zuidwest-Europa, daar woonden de Iberiërs helemaal in het zuiden, in het zogeheten Iberisch Schiereiland. Maar in het noorden van Spanje wel degelijk de Kelten. Galliërs dus. En in Frankrijk ook. Hm? En de Provence, waar Arles dan ligt, en Marseille ook nog uiteindelijk, dat is Provincia Gallica. Daar komt de naam Provence vandaan. Dat betekent ook maar gewoon provincie. Maar het was Provincia Gallica, een deel van het Romeinse Rijk. Maar bewoond inderdaad door Galliërs. Waar Paulus naartoe wilde, was naar Galliërs, dat zijn Kelten. En eventueel, als je de zuidelijke route wilde nemen, ook naar Iberiërs. Maar u weet hoe dat zit, hè? Tot vandaag is daar die strijd tussen Iberiërs en Kelten. Hè? Want u weet hoe het is met de Basken, toch? Hè? In het noorden van Spanje, helemaal het uiterste noordwestelijke puntje van Spanje. Er zijn geen Iberiërs, ze horen er ook eigenlijk niet. Het zijn Galliërs. Ze zijn erachter gebleven. Ze zijn van een hele andere afkomst. Sinds vele eeuwen. En vandaar die wrijving die er altijd is. Ze willen niet voor gewone Spanjaarden doorgaan. Het zijn ook eigenlijk Kelten nog. Zoals je ze ook vindt in Ierland en helemaal in het westen, zuidwesten van Engeland wellicht nog. Niet zoveel, maar die zijn er ook nog. Hè? En ook in Frankrijk natuurlijk, Noordwest-Frankrijk. De kust van het kanaal, hoe het dan maar heet, en Normandië enzovoorts. Er zijn nog Kelten. Dat is een ander volk. Maar, ik zeg ander volk, maar aan de andere kant, Kelten dan wel Galliërs zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël, als u mij vraagt, maar de Iberiërs ook. Alleen, die waren er al veel eerder in West-Europa. Eerst de Iberiërs, als u mij vraagt, zijn dat al Israëlieten die daar terechtgekomen zijn, omdat ze wel verlost zijn geworden uit Egypte, maar niet meegegaan zijn de woestijn door naar Kanaan. Ze zagen het erbij hangen. Kan ik toch niet in één avond uitleggen. En dan hoef ik het in 5 minuten ook niet te proberen. Ik deel het maar gewoon mee. Iberiërs, als je het in het Hebreeuws opschrijft, dat woord Iberiër, dan staat er gewoon Hebreër. Het is gewoon dezelfde naam. Ik bedoel, er valt niks aan te bewijzen. Het heet volstrekt identiek. Het is gewoon de naam. En je vindt het, terug in de Ebro bijvoorbeeld ook. Hè? Een van die Spaanse rivieren. Heber, schone naam Heber. Enzovoort. De Iberiërs, die waren hier in West-Europa het eerste. Later kwamen de Kelten. Die kwamen uit Assyrische ballingschap als eerste categorie naar naar West-Europa. En nog veel later kwamen pas de Angelsaksen. Maar dat is pas vanaf de 4e eeuw van onze jaartelling. Maar niettemin allemaal afstammelingen van Israël. En in hoge mate, wat de Kelten betreft, in elk geval van de 10 stammen van Israël. Die Iberiërs wellicht niet, maar de Kelten en de Angelsaksen en wat er nog meer omheen hangt. Want er is wat verwarring met die namen. Dat is in ieder geval van de 10 stammen van Israël. En daar ging Paulus naartoe, naar Spanje. Zie. En als hij nog verder naar het westen gegaan is, West-Europa en dan nog verder, dan kom je terecht in het uiterste westen. Dat heet de eilanden in het westen. En ik zeg dat heet zo, want men gebruikte er geen hoofdletters vroeger, in de klassieke tijd, maar als ze hoofdletters zouden gebruiken zoals wij, zouden ze de uitdrukking eilanden in het westen met hoofdletters schrijven, omdat het de naam is van de Britse eilanden. De eilanden in het westen. Je hebt de einden der aarde, dat is de kust. En daarna kun je nog verder, dan kom je op de eilanden. Dat heet de eilanden in het westen. En dom genoeg, men heeft het in de Statenvertaling helaas vertaald met eilanden der zee. Hetgeen een wat koddig term oplevert. Heb je nog andere eilanden dan diegenen die omringd zijn door water? Nou ja, eilanden der zee. Dat woord zee wordt namelijk vertaald met zee of met westen. Het is precies hetzelfde. Het westen vanuit Israël is immers de zee. De Middellandse Zee. Vandaar dat het ook hetzelfde woord is. Maar als je de term eilanden der zee tegenkomt, is dat natuurlijk niet de goede interpretatie. Het moet zijn eilanden in het westen, uiteraard. Die begrijpen u toch, hè? Eilanden in de zee betekent niks. Eilanden in het westen wel, maar dat zijn de Britse eilanden. Staat in alle oude literatuur, als de uitdrukking tegenkomt eilanden der zee of eilanden in het westen, weet iedereen welke eilanden het zijn. De tin-eilanden heten ze ook, eventueel. Omdat er de tin vandaan kwam, sinds mensenheugenis. Zie? Nou goed, daar heeft Paulus het dus over. Daar wilde hij naartoe. Niet omdat daar het evangelie niet al gepredikt was, maar omdat hij zijn opdracht als zodanig, het evangelie prediken waar het nog niet gepredikt was, vervuld had. En voor zover hij het niet gedaan had, hadden anderen het wel gedaan. Zie? Want nou we het toch even hadden over Spanje en in het bijzonder over Baskenland, daar vind je de grootste bedevaartplaats eigenlijk uit van de oude kerk, zal ik maar zeggen, van de Rooms-Katholieke kerk, toch? In, hoe heet het ook alweer? Santiago di Compostela. Ik ben er nog niet geweest, het was me te ver. En ik ben niet Rooms-Katholiek. Wel katholiek trouwens. Maar niet Roos. Nee, maar Santiago, dat is Santiago di Compostela. Santiago wil gewoon zeggen Sint-Jacob. En dat is dus gewoon Jacobus. En Compostela, dat is een schelp. Dat is een embleem, een schelp. Hoe die daarom komt, dat vertel ik een andere keer. Maar het idee is dat Jacobus, van wie in Handelingen vermeld staat dat hij onthoofd werd door Herodes, al vrij kort in de dagen van Handelingen, dat deze Jacobus helemaal gereisd is, inderdaad naar Spanje en inderdaad naar wat wij kennen als Baskenland, waar die plaats ligt, enzovoorts. En dat hij daar het evangelie gebracht heeft onder de Galliërs. Dus inderdaad, of Kelten of Iberiërs of wie het maar waren, want het maakt verder toch voor het verhaal niks uit. En alleen hij was bij een gelegenheid een keer terug in Jeruzalem. En dan veroorzaakte hij kennelijk oproer en toen is hij onthoofd geworden. Waarna men zijn lichaam, de broeders heet zoiets, zijn lichaam hebben vervoerd terug naar Spanje, zal ik maar zeggen, en hem daar hebben begraven. Volgens de verhalen. Ja, broeder, en of de slag bij Nieuwpoort ooit wel geweest is, dat weet ik ook niet zeker. Maar je mag het daarom toch wel vertellen, als het in alle boeken staat. Zo steekt je. En juist het onwaarschijnlijke van het verhaal vind ik reden om het niet zomaar aan de kant te gooien. Ik denk dus dat het inderdaad zo gebeurd is. Men is meteen uitgereisd, alle apostelen, men is meteen uitgereisd in alle richtingen en heeft het evangelie overal gepredikt in de hele toenmalige bekende wereld. En aan een wereldbevolking die toen nog niet bestond uit 5 miljard mensen, in hoofdzaak Chinezen. Laten we zitten. Goed. Maar hij zou naar Spanje reizen, dat weet je dan, West-Europa. Maar eerst zou hij, vers 25, maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, de gelovigen, in Jeruzalem namelijk, want het heeft dien van Macedonië en Achaïe, samen is dat gewoon het tegenwoordige Griekenland, Macedonië en Achaïe. Het heeft die van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking, dat wil zeggen een gemeenschappelijke handreiking, te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Het was in Handelingen 2 en 3 wel anders, en 4. Toen waren ze nog rijk. Even grondbezit, weet u nog. Maar nu zijn we een paar jaar verder en nou is men verarmd in Jeruzalem en het draaide erop uit dat er uiteindelijk helemaal geen gemeente meer was in Jeruzalem. Al was het maar omdat Jeruzalem verwoest is geworden. Nou goed. Maar in ieder geval, de gelovigen in Jeruzalem waren verarmd en er wordt op het zendingsveld gecollecteerd, zoals gebruikelijk denk ik ten altijd laconiek en cynisch. Er werd op het zendingsveld geconfronteerd voor het thuisfront, heet dat. Kijk, dat is nog eens wat anders, hè? Dan dat van hieruit gecollecteerd moet worden voor het zendingsveld. Kan ook andersom. Zie. Daar waar behoefte is, zou in die behoefte voorzien worden. Waar men het op kan brengen, zou men het opbrengen. Dat is het hele verhaal. En wat Paulus gaat doen, is geld brengen, verzameld onder de Grieken. En zou het brengen naar de gemeente in Jeruzalem, waarover hij zich grote zorgen maakt. Maar ik lees eerst maar verder, vers 27. Want het heeft hun goed gedacht, die in Macedonië en Achaïe. Het heeft hun goed gedacht, ook zij zijn hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Beginsel dat we ook elders lezen in de Bijbel. En dan, als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. En daarna, ik lees meteen verder, want het gaat nu toch langzaam in dit gedeelte. Dus vers 30. En ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. En dat deze mijn dienst, maar hij heeft het over een collecte en dus geld, deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen. Waar hij zich zorgen over maakt is de situatie in Judea en dus in Jeruzalem. Vanwege het ongeloof van het Joodse volk in het algemeen. En aan de andere kant van maakt hij zich zorgen over de gelovigen in Jeruzalem. Die dus inderdaad onder grote druk staan. Ook maatschappelijke druk, waardoor zij kennelijk verarmd zijn. En de apostel Paulus bidt daarvoor. Voor Joden in het algemeen, maar voor de heiligen in Jeruzalem uiteraard in het bijzonder. En ik hoop dat het allemaal naar wens mag verlopen, vers 32, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. Maar zo ging het niet, zoals u weet. Want Paulus ging naar Rome de collecte afleveren, een collecte die trouwens ook in andere brieven vermeld wordt, precies dezezelfde. En zelfs in de tweede Korinthebrief zijn heel hoofdstuk 8 en 9... daaraan gewijd. Oproep voor de inzameling voor ter wille van de gelovigen in Jeruzalem. Maar toen de apostel daar kwam, toen werd hij, maar kort te vertellen, werd hij gevangen genomen. En daar is hij bij gebleven. Dat wil zeggen, hij werd gevangen genomen. We hebben het net zo net gelezen, een stukje ervan in Handelingen 22. En hij is een jaar of 4, 5 gevangenen geweest, tot in Rome aan toe, tot aan zijn vrijlating. Dus of hij nou echt zo met blijdschap in Rome is aangekomen, dat staat nog te bezien. Het is wat anders gegaan. Maar de aardigheid ervan is dat deze gebeurtenissen toch uitdrukken hoe het verder gaat met de heilsgeschiedenis als zodanig. Want wat wij vinden is hoe dan ook dat de positie van het Joodse volk als volk van God en als priesterlijk volk wel degelijk beëindigd is geworden. En dat komt in deze dingen ook tot uitdrukking. Als nu al door de heidenen de Joodse gemeenten in Jeruzalem in stand gehouden moet worden, geholpen moet worden, betekent dus toch dat die gemeente in Jeruzalem op een of andere wijze een lagere positie inneemt dan de gemeenten bijvoorbeeld in Achaïe en Macedonië. Die begrijp je toch hopelijk? Jeruzalem, de gemeente Jeruzalem, wordt afhankelijk van deze gelovigen uit de heidenen. Zodat je niet langer kunt spreken feitelijk van de moedergemeente in Jeruzalem of zoiets. Maar integendeel, gaat met Jeruzalem heel slecht. En dat moet geholpen worden van het buitenland, vanuit het buitenland. Zodat daarmee vastgesteld wordt dat christendom toch een zaak is van heidenen. En voor zover het een religie is, is het een heidense religie. Dus eigenlijk vanuit Joods standpunt bezien. Men ziet het nog steeds zo, vanuit Joods standpunt. Maar dat is het ook werkelijk. Zie. Te meer dat de apostel daarna ook nog gevangen genomen wordt. Waarbij het Sanhedrin de zoveelste gelegenheid krijgt om namens het Joodse volk uit te spreken dat men deze Jezus niet blieft en zijn evangelie en ook zijn apostelen niet. Want het was niet alleen zo toen men de Heer Jezus gevangen nam en kruisigde, maar daarna in Handelingen vinden we ook enige malen dat het Sanhedrin er zich mee bemoeit onder aanvoering van de hoge priester enzovoorts. En de laatste keer is die inderdaad in Handelingen 23 dan waar de apostel voor het Sanhedrin geleid wordt en zo verder. Er wordt definitief vastgesteld hoe de zaken ervoor liggen. En ik zeg altijd gemakshalve, het boek Handelingen geeft dat duidelijk aan. Het begint namelijk in Jeruzalem. Begint met dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Leuk, hè? Jawel, een van de eerste versverhandelingen. Maar het eindigt in Rome. En daarna wordt het open gegooid. Ik bedoel, dus het open einde van de handelingen. Maar in ieder geval, je bent van Rome, van Jeruzalem naar Rome gegaan in die geschiedenis. En hier gebeurt het nog eens een keer in de persoon van Paulus opnieuw. Je gaat naar Jeruzalem en van Jeruzalem uit. Nou ja, daar was je zijn prediking in de tijd begonnen, van Jeruzalem uit. Maar nu weer van Jeruzalem uit. En hij komt terecht in Rome als gevangene. En meer in bijzonder als gevangene van Christus Jezus. Want zo wordt dat geformuleerd. Het drukt uit hoe het evangelie en allen die daar gehoorzaam aan zijn, in ballingschap zijn. Buiten Israël staan, in ieder geval ook buiten het Joodse volk staan en gerekend worden tot heidenen. En daar, als heidenen, zijn zij weer gevangenen van Christus Jezus. Dat is eigenlijk de echte betekenis van dat de Heer Jezus de gevangenis gevangen genomen heeft enzovoorts uit Efeze 4. Maar daar gaan we nou niet op in, voert me ook veel te ver van het onderwerp. Het gaat maar om het duidelijke, de duidelijke uiteenzetting van de apostel Paulus. De bedoeling is dat hij weliswaar naar Jeruzalem zou gaan, maar dat hij vanuit Jeruzalem via Rome naar de heidenen zou gaan. Nou, we kennen zijn geschiedenis tot in Rome. Het houdt op met 2 jaar in gevangenschap in Rome. En wat er daarna gebeurde, lijkt mij dan duidelijk genoeg. Wij die de Bijbel lezen, we leren toch langzamerhand dit soort Bijbelse uitspraken te begrijpen. En de conclusies aan verbinden. Of ze 100% logisch zijn naar menselijke maatstaven. Nee, maar we hebben wat ervaring met het lezen van de Bijbel. Kijk, er schiet me natuurlijk nooit een goed voorbeeld te vinden, maar ik heb er wel een. Als nou in de wet staat, hè, dat als een man 2 vrouwen heeft, schiet me zelfs nog een andere te midden. Als een man 2 vrouwen heeft, een geliefde en een gehate, heeft de een liever dan de ander. En de eerste zoon die geboren wordt, wordt geboren uit de gehate vrouw, dan staat er, dan moet hij toch, moet pa toch het eerste geboorterecht geven aan de vrouw uit de gehate moeder. Waarom staat het nou in de Bijbel? Nou ja, omdat iets dergelijks op een ander niveau, maar dat iets dergelijks ooit een keer zou voorkomen. De Heer had 2 vrouwen, de 2 stammen en de 10 stammen. En de 10 stammen is de gehate, maar er komt wel de eerstgeborene uit voor. 10 stammen heeft nooit de Heer gediend, is meteen in Assyrische ballingschap verdwenen, zal ik maar zeggen. Nooit eruit teruggekeerd of wat dan ook, niemand meer wat van gehoord. Officieel, zei ik. Niettemin, daar komt de eerstgeborene uit voor, dat is de gemeente in de praktijk. En hoewel dan de gemeente voortkomt uit de 10 stammen van Israël, krijgt het wel eerstgeboorterecht. En daarom staat dat verhaal in de Bijbel over die man met die 2 vrouwen enzovoorts. En hij zou zelfs een dubbele deel krijgen, de zoon van de gehate vrouw. Maar het staat er alleen voor, indien zoiets zou gebeuren, dan moet het zo. Maar mijn conclusie is, als de Bijbel zegt, indien iets zus en zo zou gebeuren, is mijn conclusie, dan gebeurt het ook daadwerkelijk en daarom staat het ook in de Bijbel. Want ik bedoel het alleen maar als voorbeeld, hoor. Ander voorbeeld. Bijvoorbeeld, iemand is aan het hout hakken met een bijl. Stel nou dat bijvoorbeeld het ijzer van die steel vliegt, van het hout vliegt enzovoort, en het raakt iemand aan het hoofd. Of wie vinden ze, denk je dan wel eens? Maar goed, hè? En het raakt iemand, en die wordt daardoor gedood. Dan moet degene die bijl gezwaaid heeft, ja, die is toch dood door schuld. Als hij de bijl niet gezwaaid had, dan was het ding er ook niet afgevlogen enzovoorts. Dus dood door schuld, dan moet degene die bijl gezwaaid heeft, de doodslager wordt hij dan genoemd, want het is wel geen moord, maar wel doodslag, ook naar de Nederlandse wetgeving. Dan moet de doodslager vluchten naar de vrijstad, waar hij dan voor de hoge priester moet verschijnen, of moet beoordeeld door de raad, hoe heet het, moet beoordeeld worden. En zolang de hoge priester leeft, is hij dan vrij binnen de vrijstad. Waarom staat zoiets in de Bijbel? Wel, omdat zoiets ooit een keer zou gebeuren. Het enige wat we ervan lezen in de Bijbel, is kennelijk dat het van toepassing is op Israël. In de bediening van Israël werd er met de bijl gezwaaid en er ging wat mee mis. Wij weten dat zij het niet opzettelijk gedaan hebben. Want Peters wist dat en wij dus ook. En Peters zegt het meerdere keren. Klopt, Paulus ook trouwens. Maar Peters in elk geval... weten dat ik het niet opzettelijk gedaan heb, maar het is wel gebeurd. En er zit dus maar één ding op voor het Joodse volk sindsdien... te vluchten naar de Vrijstad. Het welk is de gemeente. En zolang de hoge priester nog leeft, dat wil zeggen, zolang de wet nog gepraktiseerd wordt onder het Joodse volk, onder Israël, het Oud-Testamentische priesterschap, dus van de ordening van Aaron enzovoorts, zolang dat er nog is, zit er niks anders op dan te blijven in de Vrijstad, want daar is men veilig. Dat is het beeld van de gemeente. Maar het gaat om het verhaal van indien zus enzovoorts. En als er staat indien, dan weet je, dat gebeurt dus een keer. Het zijn niet helemaal de beste voorbeelden die ik nou aanhaal. Maar je leert er ook weer van, denk ik altijd maar. He? Maar u begrijpt het toch? En als hier dan zoiets staat van ik ben van plan dat te gaan doen... en we blijven aan de andere kant met een open end zitten... wat heeft Paulus nou gedaan na zijn 2-jarige gevangenschap? Nou kijk, dan kun je maar 1 conclusie trekken. Ik trek hem met zekerheid. Hij is dus naar Spanje gereisd. Er staat hier ook heel uitgebreid en het wordt zelfs 2 keer gezegd in vers 24 en vers 28. Achter elkaar. Dat heeft hij dus gedaan. En met andere woorden, hij is dus naar West-Europa gegaan. En de normale route naar Spanje, als die weer vervolgd wordt... Ik bedoel, hij reisde naar Rome en als die vervolgd wordt, reist hij naar Spanje. Maar als je de route naar Spanje reist en je vervolgt hem... dan kom je inderdaad terecht in de Britse eilanden. Dat is namelijk de oude route. Zie. En ik denk dat hij daar daadwerkelijk geweest is. Daar weten wij trouwens wel het een en ander van. Weliswaar niet uit Bijbelse geschiedenis. Ja, dan moet ik altijd zoeken in mijn eigen aantekeningen. Waar heb ik dat soort dingen dan staan? Maar wel uit de kerkgeschiedenis of de ongewijde geschiedenis. Daar staat weliswaar niet in de moderne kerkgeschiedenisboeken... om een of andere reden die ik niet weet... maar in de oudere, bij de oudere schrijvers wel degelijk. En af en toe heb ik eens een stukje, kom ik dat eens tegen... en een stukje van een paar honderd jaar oud... en dan plaats ik dat weer in de circulaire, denk ik... kan iedereen het zelf lezen, hè? Daar heb ik het over geschreven. Maar goed... Maar Ene Capellus, een oude geschiedschrijver, die schrijft... Ik weet nauwelijks van 1 schrijver sinds de tijden der vaderen... die niet beweert dat Paulus na zijn vrijlating predikte in elk land van West-Europa... Brittannië incluis. Hij zegt dus, dat vertelt iedereen. Wie hij dan maar kende aan geschiedschrijvers, weer. Maar hij zegt, ik weet nauwelijks van 1 schrijver die dat niet... verteld. Ze schrijven het allemaal namelijk in het algemeen. Ik heb een hele lijst van namen hier, wel een stuk of 10 geloof ik, hè. Luid die dat leren. Bishop Burgers, maar het zegt u natuurlijk niks. En daarom schiet je er bijna mee op. Moet ik gaan uitleggen wat dat weer voor mensen zijn die dat geschreven hebben. Maar goed. Bishop Burgers, Baronius, dat is de grote autoriteit op het gebied van de kerkgeschiedenis in de Rooms-Katholieke Kerk. Die schreef rond... Nou, rond 1685 of zoiets was dat. Ik heb een Nederlandse versie van het werk heb ik wel eens meegebracht, hè? Uit 1623 of zo. Ja. Baronius Alford, dat is een Engelsman, maar eveneens een Rooms-Katholiek... die dat beweert, en dat zijn altijd de sterke argumenten... omdat de Rooms-Katholieken absoluut er geen belang bij hebben... dat Paulus op zendingsreis ging. Die willen Petrus alles laten doen. En zeker geen belang bij hebben dat het evangelie... al in een zeer vroeg stadium in Brittannië terechtkwam. Eigenlijk nog eerder dan in Rome, want zo was het eigenlijk historisch. We hebben het daar nog over... maar niettemin, juist deze de twee grootste katholieke, Rooms-Katholieke autoriteiten op dit gebied van oudsher zijn Baronius en deze Dean Alford. Jezuïet, Baronius trouwens ook. Maar goed, dan heb je de Britse aartsbisschoppen, hoofd van de Engelse kerk dus. Hè. Parker, Usher, die kennen wij ook allemaal, Usher. Uit, wat is het, 17e eeuw geloof ik. Eerst uitgebreide chronoloog die jaartallen zocht bij Bijbelse gebeurtenissen. Als je een oude statenvertaling hebt met jaartallen erbij, zijn het de jaartallen van Usher. Hij heeft zich een paar keer vergist, maar ik ook. Dus, Usher. Echte autoriteit. Stillingfried, Camden, Gibson, hele beroemde Cave. Daar heb ik mijn laatste keer een artikel uit gepubliceerd. Uit de boeken van Cave. Die waren ook naar het Nederlands vertaald. Die zijn ook uit 17 zoveel of zoiets. En half jaar terug of zo heb ik daar nog een artikel uit gepubliceerd. En letterlijk overgenomen wat hij zegt over Peters en over Paulus. Cave, Nelson, Alex en ga zo maar verder. Maar goed. Maar ook van oudere datum is ene Venantius Fortunatus. Die speelde geen gitaar, want dat was al frater. Venantius Fortunatus is ongeveer 600 AD, Anno Domini. Dus dat is 1400 jaar geleden of zo, dat de man schreef. En die spreekt over Brittannië inderdaad als be-evangeliseerd heet dat, met name door Paulus. En de bekendste autoriteit op dit punt is Theodoretus, dat is ongeveer 435 van onze jaartelling. En die schrijft letterlijk: Paulus bevrijdt uit zijn eerste gevangenschap in Rome, predikt het evangelie aan de Britten en anderen in het Westen. En nog op een andere plaats, als hij commentaar geeft op 2 Timotheus 4 vers 16, hoop ik ook nog op terecht te komen. Maar als je daar commentaar op geeft op dat vers, dan zegt hij: toen Paulus door Festus op zijn verzoek naar Rome werd gezonden, reisde hij na zijn vrijlating naar Spanje en vandaar breidde hij zijn reizen uit naar andere landen en naar de door de zee omringde eilanden. Dan heb je hetzelfde verhaal. Waarom dat dus niet in onze moderne kerkgeschiedenisboeken staat, ontgaat mij volkomen. Ik heb er vroeger altijd naar gezocht. Nee, als jongen altijd. Want dan kreeg je kerkgeschiedenis in handen. En dan, ja, wat je dan las was meteen. Het was eerst Handelingen een stukje, het evangelie gebracht. En dan meteen Nero. Maar de hele periode van keizer Claudius mis je dus. En dan zeggen ze gewoon: ja, hoe het evangelie nou in Rome terechtkwam. We weten wij het niet, maar. Maar er zat een groot gat tussen. Het sloot helemaal op geen enkele wijze aan. Zie? Men laat dus duidelijk iets weg. Pas veel later heb ik gevonden dat het stukje wel degelijk, althans een belangrijk deel daarvan, wel degelijk bekend is. Maar om een of andere reden blieft men dat niet. De reden is vermoedelijk in de eerste plaats dat men de Bijbelse geschiedenis liever niet voor geschiedenis houdt. Zo van, dat zijn religieuze verhalen die legendarisch van karakter zijn en vermoedelijk belangrijke mate zelfs helemaal niet hebben plaatsgevonden, die om andere redenen zijn verzonnen en opgeschreven. Dat is het verhaal eigenlijk. Maar het heeft echt gewoon historische betekenis. En de Bijbelse geschiedenis gaat echt naadloos over in wat wij dan kerkgeschiedenis noemen, maar wat in werkelijkheid natuurlijk gewoon de ongewijde geschiedenis is. In hoofdstuk 16 staat: ik beveel u Febe, en dat is de eerste naam van een hele lange reeks van namen die we in het hoofdstuk tegenkomen. Ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kenchreën is. Kenchreën is een voorstad, de havenstad, behorend bij Korinthe. Het is zoiets, kijk, als Korinthe Den Haag is, dan is Kenchreën is Scheveningen. Zo zit het eigenlijk, hè? Die begrijp je, hè? Nou goed, waaruit maar weer volgt dat Paulus deze brief schrijft vanuit Korinthe. En uit vers 2 blijkt dat deze VB, onze zuster, dat die de bezorgster is van de brief die Paulus vanuit Korinthe naar Rome stuurt. Want daar staat: opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijke de heiligen betaamt, en haar bijstaat in wat zij u zou mogen van doen hebben. Want ze is een voorstandster geweest van velen en ook van mijzelf. Dat wil zeggen, ze is een goede hulp in die gemeente daar, en in dit geval helemaal omdat ze de brief bezorgt. Daarna groet Priscilla en Aquila, dat mag je meteen verwachten. Want Priscilla, dat is mevrouw en meneer uiteraard. En dit echtpaar was uit Rome afkomstig, ooit. Ik ga het allemaal niet nazoeken, want ik heb er nou geen tijd voor. Maar dat kunt u zelf ook met een concordantie, of u leest gewoon Handelingen door. Ze zijn oorspronkelijk uit Rome afkomstig. En ze werden daar verdreven omdat alle Joden uit Rome verdreven werden. In het jaar 42 of zo, als ik me goed herinner, was dat. Maar dat doet nog weinig te zaken. En vandaar kwamen ze terecht in Korinthe. En in Korinthe kwamen ze Paulus tegen. Of andersom, Paulus kwam in Korinthe en kwam terecht bij Aquila en Priscilla, want hij was die tentenmaker, weet je wel. En ze waren dus van hetzelfde handwerk, Aquila en Paulus. En toen Paulus vanuit Korinthe naar Efeze reisde, reisden Aquila en Priscilla weer met hem mee. En terwijl Paulus in Efeze snel doorging, dat is Handelingen 18, bleven Aquila en Priscilla in Efeze achter, al waar ze Apollos tegenkwamen, die zij de schriften bescheidenlijker uitlegden, zo staat dat er, hè? Nou goed. Dus die mensen hebben nogal wat rondgereisd. Maar op dit tijdstip zijn ze kennelijk alweer in Rome terug. Op een of andere wijze. Want aan hen wordt de groeten gedaan. En dan hebben ze het hele randje weer gehad. Deze mensen waren dus gelovigen. Al in Rome voordat ze daaruit verdreven werden. Hebben hun dienstwerk voor de Heer verricht. In ieder geval in Korinthe en in Efeze. Al waar ze onderdak verschaften kennelijk. Althans leiding gaven aan de plaatselijke gemeente van christenen. Ze reisden nogal wat rond. Daar leer je dus wat een en ander van hoe dat werkte. Leven geheel in de dienst van de Heer gesteld. En onderweg wat tenten maken heeft zoiets. Net als Paulus het deed, hè. Nou goed. En daarom staat er ook groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Die voor mijn leven een hals gesteld hebben, waar het precies op slaat, weten wij niet. Waarschijnlijk op de reis van Korinthe naar Efeze, die ze samen aflegden ooit. Maar daar hebben we geen nadere details van. Dus dat weten we niet. De welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen op die manier. Omdat ze zorg gedragen hebben uiteraard, en dat min of meer nog doen, voor de apostel Paulus. En dan groet ook de gemeente in hun huis. Waarmee we terecht zijn bij een ander misverstand wat over de eerste christengemeenten bestaat. Men zegt, want er staat gewoon in de bekende handboeken altijd, bijbelcommentaren, wat er maar wezen mag. Er staat dat in de eerste tijd er veel huisgemeenten waren. En onder huisgemeenten verstaat men dan dat ze niet een eigen kerkgebouw hadden met een toren erop en een klok erin. En zo'n klokkentouw, weet je wel. En een kansel aan de muur. Het hangt aan de muur en het tikt. Zo'n lekker kansel, wist je dat? Nou, laat maar zitten. Verzin ze maar. Nou goed. Is een dom misverstand eigenlijk. Alle gemeenten waren huisgemeenten en het is eigenlijk ook nooit anders de bedoeling geweest. Bovendien, de gemeente wordt het huis Gods genoemd. En een gemeente, in de zin van een plaatselijke gemeente, is dus net zo goed een huis. Want zo heet dat. Een gemeenschap van mensen heet nou eenmaal een huis. Zie? En hier blijkt dat er gemeenten waren, bijvoorbeeld bij Priscilla en Aquila thuis, maar bij vele anderen. Ik heb thuis ergens een lijstje van, ik geloof, 7 of 8 gemeenten die de Bijbel zo genoemd worden. Ten huize van die en ten huize van die enzovoort. Het komt wel plaatsen voor. Niet, er waren toen nog veel huisgemeenten, er bestond gewoon niks anders. En zo hoort het ook. En een eigen kerkgebouw. Een kerkgebouw neigt zo snel naar één tempel. Veel bedenken bij het woord kerk ook aan het gebouw. En dat moet niet. Dat had zo ook helemaal niet moeten zijn. Dat is niet de kerk. De kerk is de gemeente als zodanig. Zie? En de gelovigen zijn levende stenen. We vormen samen één huis. Dat is de Bijbelse gedachte. En daarom in bepaalde kringen heeft men wel een eigen gebouw, maar men noemt het hardnekkig een vergaderlokaal. En als je dat ergens op ziet staan, vergaderlokaal, dan is het van de darbisten, dat weet je. Hè? Want die zijn geen kerk en hebben dus ook geen kerk, maar ze hebben wel een gebouw. En dat heet dan het vergaderlokaal. Ja, dat is echt waar. Nou goed. In Nederland althans. In het buitenland stond er gewoon weer op church. Dat heb ik gezien, tot mijn verrassing. Maar laat me zitten. Daarna stel ik er nog even vast, maar dat heb ik al eerder gedaan, dat die gemeente ten huize van, want zo noemen we dat er maar, ten huize van Priscilla en Aquila, kennelijk in ieder geval een Joodse gemeente is, want Aquila en Priscilla waren Joden. En dat betekent dat deze brief aan de Romeinen niet bij hun thuis bezorgd is geworden. Er staat alleen doe hen de groeten. En de gemeente die hun huis is. Maar dat betekent dat deze brief ergens anders is afgeleverd. En niet in, laten we zeggen, de gemeente zoals die samenkwam ten huize van Aquila en Priscilla. En dat was een Joodse gemeente, zodat de conclusie al snel is dat de plek waar deze brief bezorgd werd, was een heidense gemeente, een gemeente uit de heidenen. En als u mij vraagt, hij werd gewoon bezorgd bij het paleis. Bij het Britse paleis, waar we het vorige keer aan het eind van de avond ook even over gehad hebben. Het huis van Caradoc. Hij staat keurig op op het schema wat ik u gegeven heb, dacht ik. Ik kan hem zelf niet eens vinden, maar... Ja, hij staat er wel. Het is de derde naam van boven. Caradoc, ook bekend als Caractacus via het Latijn. We komen daarop terug, maar ga eerst maar weer gewoon verder. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Die man kennen we verder niet, behalve om wat er hierbij staat. De eerste gelovige uit Achaïe, dat is in Korinthe dan waarschijnlijk. Maar die is hier al woonachtig in Rome. Ze verhuisden dus nogal. Daar komt het op neer. Dat zien we steeds. Daarna vers 6, groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Die kennen we ook niet verder. We hebben geen idee wie het is. We kennen wel enige Maria's in de Bijbel. Maar of een van die lui in Rome verbleef, dat is maar de vraag. Voor zover wij Maria's kennen in de Bijbel, volgen wij hun spoor niet via Rome, maar rechtstreeks vanuit Caesarea, de havenstad in Israël, van Caesarea naar Marseille. En daarna dus in Frankrijk, met name de Provence. Want daar hebben die Maria's gewerkt en worden ze ook in ere gehouden bovendien. En worden hun reliquieën bewaard. Als het waar is tenminste, maar vooruit. Nou ja, een schedel en wat losse botjes, een beetje veel.
Hans, mag ik ook daar even?
Dat is wel even. Daar zijn wat minder plechtige termen voor, maar die probeer ik te vermijden. Dus Hans, ja, goed. Groet Andronicus en Junias. Die kennen we ook niet, komen ook alleen hiervoor. Maar waarvan dan staat mijn magen, dat wil zeggen mijn familieleden, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen die ook voor mij in Christus geweest zijn. Het waren dus bekende figuren, ook bij de twaalfen, om zo te zeggen. Ze heten mijn magen. De minste conclusie die je moet trekken is dat het dus Joden waren. Maar ik zou niet weten waarom het niet betekent dat het inderdaad familie is van Paulus. Waarom ook niet? Zo groot is de wereld niet. Maar goed, wij kennen ze verder niet, maar Paulus kent ze. Het is verbazend hoeveel mensen in Rome hij kent. Zie? Goed. Dan groet Amplias, uitvinder van de versterker, maar vooruit. Ja. Zijn naam betekent dat ook vergroot, verruimd. Amplifier, ja. Groet Amplias, mijn beminde in de Heer. Groet Urbanus. Belgen waren er ook al. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus. En Stachys, mijn beminde. Wie het maar zijn, want we kennen ze verder niet. Groet Apelles, die kennen we ook niet. Die beproefd is in Christus. Paulus kent ze niet alleen, hij weet er nog wat van ook, hè, van die mensen. Groet hen die van Aristobulus zijn. Of groet hen die van Aristobulus zijn, gewoon. Men heeft erbij gemaakt die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn een gemeente ten huize van Aristobulus. Maar de vraag bij dit vers is een heel andere. De vraag is, waarom krijgt Aristobulus zelf de groeten niet? Dat is wel leuk, hè? En daar is een antwoord op, maar die vind je niet, dat antwoord vind je niet in de Bijbel, maar wel ergens anders. Want de gedachte is dat Aristobulus in Engeland zit. Die is daar bovendien ook, voor zover wij weten. Voor zover wij weten, sorry. Maar voor zover wij weten, weten wij toch, hè? En wij weten dan dat hij daar inderdaad het evangelie gebracht heeft en wordt beschouwd als een van de eerste apostelen der Britten. En hij wordt geacht daar inderdaad de marteldood gestorven te zijn. Er zijn trouwens wat theorieën over wie hij werkelijk was. Sommigen zeggen dat hij dezelfde is als Zebedeus. Sommigen zeggen dat hij de broer was van Zebedeus. En nog anderen zeggen dat hij de schoonvader was van Petrus. En sommigen beweren dat de schoonvader van Petrus Zebedeus was. En er waren Jacobus en Johannes waren dus zwagers van Petrus in dat geval. Het zou een heleboel problemen oplossen met betrekking tot wie eigenlijk is. Want er zitten wat haken en ogen aan het hele verhaal. Vooral wat betreft de dames die er nog mee verbonden zijn en in dat verband genoemd worden. Maar ik weet het niet en het zijn tegenstrijdige berichten, dus ik laat ze maar voor wat ze zijn. Maar het idee is als volgt, de eerste die het evangelie in Britannië bracht was Jozef van Arimathea, officieel in het laatste jaar van Tiberias. En dat was dan 4 jaar na de kruisiging van de Heer Jezus. Dat kun je netjes uitrekenen. Welk jaar het dan was? Het jaar 36 of 37 volgens de algemene jaartelling. Of dat klopt, weet ik niet. Maar in elk geval 4 jaar na de kruisiging van de Heer Jezus. Dat was in de dagen dat Petrus naar Samaria, de hoofdstad, voormalige hoofdstad van de 10 stammen, ging. Van Jeruzalem naar Samaria. Staat allemaal in Handelingen. Om daar te kijken wat er aan de hand was, want er waren ineens christenen daar in Samaria. En toen werd Petrus erbij geroepen over hoe het daar dan moest en Petrus ging er toen naartoe. Maar terwijl Petrus aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis naar de voormalige hoofdstad ging van het 10-stammenrijk, in hetzelfde jaar, dezelfde tijd, kwam Jozef en Arimathea met nog 12 anderen overigens terecht in Brittannië. Dat is dat verhaal, ik doe net of het bekend is, hè? Dat Jozef van Arimathea met nog wat mensen in een boot gezet werd, want dat deden ze soms, ze werden het land uitgezet in een boot de zee op vanuit Caesarea, in een boot zonder roer en zeil heet zoiets. Baronius schrijft het onder andere, dus dan moet het wel waar zijn, denk je dan, hè? Minstens, maar vooruit. Maar via Schipbreuk en al kwamen zij terecht in Marseille. En van daaruit zijn zij overgestoken via de Tinroute, heet zoiets, naar Brittannië. Alwaar zij in contact kwamen met de Britse vorst. Die staat ook op uw lijstje, maar het was niet Craddock, maar die andere, uit de andere tak van de familie. Zijn neef namelijk, Arviragus. Staat een beetje rechts aan de bladzijde onder het midden. Arviragus. Arviragus moet je zeggen. Ik heb me moeite genoeg gekost, broeder, om te achterhalen hoe je het uitspreekt. Dus Arviragus. Maar goed, dat was hem. Dat was de koning van het zuiden van Engeland. Daar valt dus Glastonbury onder. Somerset, maar ook Cornwall en zo verder. Hij schijnt daar ook zijn zetel gehad te hebben. Of op minstens 1 paleis in Glastonbury toen. Al heette het toen niet zo. Maar het is wel dezelfde plek. En het idee is dat de man tot geloof kwam en deze mensen welkom heette en hen... omdat ze met 12 waren, ik gaf ze 12 stukken land. 12 heights, heet zoiets. 12 stukken land. Waarop ze zich mochten vestigen. En enige eeuwen lang hebben daar altijd 12 christenen gewoond. En dit gebied in beheer hebben gehad. En op dat gebied werd dus ook die grote kathedraal uiteindelijk gebouwd. Waarvan de ruïnes nu nog bezichtigd kunnen worden. Maar het eerste bouwwerk daar schijnt geweest te zijn. En de Wattle Church, Wattle. W-A-T-T-L-E, Wattle. Wattle Church. Van wilgen tenen in elkaar gevlochten, aangestreken met klei, zoals men vroeger huizen bouwde. Die kerk, en die heeft er eeuwen gestaan, overigens. De grote heilige plaats in Brittannië en officieel het eerste kerkgebouw ter wereld. Niet in Rome, maar in Glastonbury, dat is het idee. Maar van daaruit zijn velen van die 12 afgelost en teruggekeerd naar Frankrijk... En hebben daar het evangelie gepredikt enzovoorts. En het hele idee is dat de eigenlijke evangelieprediking dus plaatsvond niet eens vanuit Jeruzalem, zeker niet vanuit Rome, maar vanuit Glastonbury. Vanuit Engeland dus. En zo is het altijd gebleven. Eigenlijk tot in onze dagen. Al ga ik nou niet op de details in, want het doet ook weinig te zaken. Maar hier gaat het om de bescherming van het Britse koningshuis. Daar stamt de titel ook vandaan, Defender of the Faith, de officiële titel, verdediger van het geloof. Defender of the Faith, de officiële titel van de Britse vorst. Abusievelijk geïnterpreteerd als hoofd van de kerk. Dat is hij niet, en dat mag je ook niet zeggen, daar worden ze nog boos om ook. Maar dat is niet hoofd van de kerk, er is maar één hoofd van de kerk. En dat is Christus. Behalve in Rome, want daar is het de paus. Maar goed. Ja, sorry. Maar het evangelie ging dus heel vroeg naar Brittannië. En daarna, na Jozef van Arimathea en de zijnen, want het waren er nogal wat die erbij waren, werd het daar gebracht, voor zover men weet, door in de eerste plaats deze Aristobulus. En het idee is dat Paulus hemzelf gezonden zou hebben naar Brittannië. Zo wordt het ons overgeleverd buiten de Bijbel om. En daarom wordt hij beschouwd als de eerste apostel van Brittannië. Jozef Arimathea neemt een aparte plaats in. Die wordt geacht de deur opengezet te hebben, min of meer. Maar daarna was het Aristobulus. En ergens in Wales wordt de plek waar hij te dood gebracht is, wordt nog steeds aangewezen. Ik zal me niet wagen aan de Keltische uitspraak van zijn naam, want dat lukt mij nooit. Maar die naam is er in ieder geval wel, en daar gaat het maar om. Dus kijk, ik had hier toch wat leuke notities. Ik had hier een leuke notitie. Ja, even kijken. Ik kan het natuurlijk vast weer zo gauw niet vinden. Nou, een beetje veel. Ik had hier zo'n mooi verhaal over Aristobulus. Nou, kan ik niet verder. Laat me zitten. Oh, hier heb ik wat. Nee, toch niet. In 1931 verklaarde paus Pius XI tegenover een gezelschap van Britse en Italiaanse Rooms-Katholieke leiders dat niet Gregorius de Grote, de paus die in de tijd Augustinus naar Engeland zond, maar dat Paulus het evangelie zond naar Brittannië. Dat klopt precies, want hij zond Aristobulus. Dat is een recente uitspraak dus. 1931 is niet zo lang geleden, denk ik altijd. Alleen Jozef van Arimathea kwam 20 jaar... eerder. Usher die schrijft dat de Britse Nationale Kerk werd gesticht in 36 van onze jaartelling, 160 jaar voordat het heidense Rome het christendom beleed. 160? Mijn vraag 260. Nou, vooruit, hij maakte wel vaker een fout. Maar ik zoek de uitspraak over Aristobulus. Bladzijde 40. Waar heb ik bladzijde 40? Hier heb ik bladzijde 40. Zo. Juist. Gildas, 520 van onze jaartelling, schrijft: wij weten met zekerheid dat Christus, de ware zoon, zijn licht naar ons eiland bracht in het laatste jaar van keizer Tiberias. Dat is 36-37. En hij schrijft op een andere plek: Jozef introduceerde, van Arimathea dus, introduceerde het christendom in Brittannië in het laatste jaar van de regering van Tiberias. De eerste martelaar in Brittannië was echter Aristobulus, broer van Barnabas en schoonvader van Petrus. Alleen, gedood circa 59 anno domini in Sint Albans, of hoe dat maar heet mag. Nou goed. Dan heb je het boek van de martelaren van de Griekse kerk. Die heb er minstens twee, hè. Het boek van de martelaren van de Westerse kerk heet dat, de Rooms-Katholieke kerk. Maar je hebt ook het boek van de martelaren van de Griekse kerk, dus de Oosterse kerk dan. En daar staat in: Aristobulus was een van de 70 discipelen en volgeling van Paulus, die hij diende en met wie hij het evangelie predikte in de hele wereld. Hij werd door Paulus gekozen tot gezonden bisschop in Brittannië, apostolische bisschop heet het dan, hè? Tot gezonden bisschop in Brittannië, bevolkt door een strijdvaardig ras. Door hen werd hij herhaaldelijk als misdadiger vervolgd, hoewel hij velen van hen bekeerde tot het christendom. Hij stierf daar de marteldood nadat hij kerken had gebouwd en ambtsdragers voor het eiland had aangesteld. Dan heb ik er nog even Haleka, bisschop van Augusta. De herinnering aan vele martelaren wordt door de Britten levend gehouden, in het bijzonder die van Sint Aristobulus, een van de 70 discipelen. En in 303 schreef Dorotheus: Aristobulus, die genoemd wordt door de apostel in zijn brief aan de Romeinen, werd bisschop in Brittannië. Nou, heb ik er nog een paar voor u, maar het zal toch wel duidelijk zijn. Ik wil wel zeggen, dat geloven wij niet. Ja, als er zoveel documentatie van is, zoveel van getuigd is, dan moet dat dus zo zijn. Ja, die connectie die via Rome naar Brittannië, die ligt voor de hand, omdat in de dagen dat Paulus daar aankwam, zetelde daar officieel in gevangenschap het Britse koningshuis. Niet van Arvidicus, maar van de andere tak van de familie, Craddock. De neef, dus om zo te zeggen. Dus die lijn loopt rechtstreeks naar Brittannië en daarmee naar de 10 stammen van Israël. In het bijzonder de stam van Jozef, want daar gaat het dus om. Hè? Nou goed, ga ik weer even verder. Groet Herodion, die van mijn maatschap is. Misschien ook weer familie van Paulus. Zou best kunnen. Maar we weten het niet. In elk geval Joods. Groet hen die van Narcissus zijn. En weer is de vraag, gaat het om zijn familie? Ik denk het niet. En als het dus staat die van Narcissus zijn, denk ik dat het inderdaad gaat weer om een plaatselijke gemeente in de agglomeratie van Rome. Degene namelijk die in den Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa. Je zou zweren dat het een tweeling is natuurlijk als je het leest. Maar dat weet ik ook niet. We komen ze verder nergens tegen. En ook Persis niet, die hierna genoemd wordt. Groet Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de Heere. Maar de volgende kennen we wel. Alleen die is wat ingewikkelder. Groet Rufus, de uitverkorene. En er zit iets leuks aan de term de uitverkorene. Want of alle gelovigen zijn uitverkoren, dan kan je er bij al die namen zetten. Of het woord wordt gebruikt in een andere betekenis. En gaat het dus om een, laten we zeggen, een titel. Voor mijn part een adellijke titel. Of iets dergelijks. En dat zal het ook ongetwijfeld zijn. We hebben trouwens nog iemand in de Bijbel die zo genoemd wordt, de uitverkorene. Maar het wordt wat ingewikkeld voor mij om dat te vertellen. Want het gaat om familierelaties. En u weet, mannen kunnen die dingen niet onthouden. Hè? Dus als ik het niet meer weet, vraag ik later aan mijn vrouw hoe dat ook alweer zit. Maar goed. Groet Rufus de uitverkorene. Voor zover wij weten, en voor zover ook oude bijbelcommentaren dat zeggen, gaat het om een meneer die voluit heet Rufus Pudentius. En die kennen wij ook uit de ongewijde geschiedenis, omdat hij een belangrijk man was in Rome. Rufus, maar dat was min of meer zijn bijnaam. De officiële naam was Pudens. En zijn vader heette ook zo. Dus hij heette Pudens Pudentius. Jan Jansen, weet je wel? Pudens Pudentius. Maar omdat die namen een onderscheidend vermogen verliezen en een algemeen gebruik, kreeg hij een bijnaam Rufus. Hij zal wel rood haar gehad hebben. Want dat is wat Rufus betekent. Rufus Pudens Pudentius. En de aardigheid is dat we hem dan nog een keer in de Bijbel tegenkomen. Namelijk in 2 Timotheus 4. Ik noemde net al iemand die commentaar gaf, Dorotheus, op 2 Timotheus 4. Vers 16 is geloof ik. 2 Timotheus 4. Een van de laatste woorden die we in de Bijbel van de apostel Paulus hebben. Nee, het is vers 21. 2 Timotheus 4, vers 21. Waar staat: benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus. Daar ga ik nog niet op in. Had zijn naam maar in Romeinen 16 moeten staan. En Pudens. Dat moet dan dezelfde zijn als Rufus in Romeinen 16. Maar hier staat Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. En het punt is dat die Rufus Pudens Pudentius, die kennen wij. En wij weten zelfs uit de ongewijde geschiedenis van die geschiedschrijver wiens naam mij vorige keer aan het eind van de avond niet te binnen wilde schieten. Maar het was Tacitus. Hè? Ja, de geschiedschrijver Tacitus die het verslag gaf, want daarom haal ik het aan, het verslag gaf van de redenvoering van Caradoc toen hij voor de Romeinse Senaat verscheen. Om berecht te worden, als overwonnen vijand. En het hele verslag, al die gebeurtenissen, kennen wij in ieder geval via Tacitus. Nou goed, maar via dezelfde Tacitus kennen we deze Rufus Pudentius. Maar wij weten ook hoe zijn vrouw heette. Weten we niet van hem, maar weten we van ene Martialis. Een dichter die in de tijd in Rome leefde. Ik heb sommige van die dichters ook wel eens in de circulaire gepubliceerd. Maar goed, dus kunnen we nog terugzoeken. Zijn vrouw heette namelijk Claudia. En Linus komt ook in het verhaal voor, want Linus is de broer van Claudia. En dat staat op dat lijstje wat ik u gegeven heb. Was de bedoeling. Helemaal aan de rechterkant van de bladzijde. Caradoc namelijk had een hele reeks van kinderen. Cullinus, die wordt als eerste genoemd. En die nam de troon waar in Brittannië. Daarna wordt Linus genoemd. De tweede zoon van Caradoc. Kijk maar op je briefje. Linus heet hij dus, hè? Maar goed, Linus, die wij kennen als de eerste paus. Als het Petrus niet was, was het namelijk Linus. Want Linus is algemeen bekend als de opvolger van Petrus. Maar die Linus mag dan hoofd of leider of voorganger geweest zijn van de gemeente in Rome. Niettemin was hij de zoon van Caradoc en dus de Britse kroonprins. Britse prins, moet ik zeggen. Zie? En als de gemeente thuis hoorde bij Caradoc in het Britse paleis, dan ligt het voor de hand dat Caradoc later weg is en Petrus later verdwijnt uit Rome en Paulus enzovoorts, dat inderdaad de man van het huis, Linus, de leiding overneemt. En het verhaal is dan ook, maar dat vind je ook bij andere geschiedschrijvers, ook kerkelijke geschiedschrijvers, dat Linus werd aangesteld door Petrus zowel als Paulus. Petrus houdt me er liever in, hè, vooral in oude Rooms-Katholieke bronnen. Ik houd meer op Paulus in die volgorde, maar vooruit. Maar niettemin, dat is hem, maar het is een Britse prins. Die Cunon, die ken ik verder niet. Dan heb je Jurgen of iets dergelijks, maar dat was een meisje. Waarvan nog verder wat geschiedenis bekend is. Maar die ging ook terug naar Brittannië en is daar getrouwd. Dat is Shalock, Lord of Salisbury. Enzovoorts. En dan was er nog een meisje, dat was de jongste. Dat was Gladys, maar die kennen wij in de, nou ja, vergriekste variant van de naam, Claudia. Gladys is eigenlijk leuk, want Gladys betekent gewoon prinses. Maar we kennen haar als Claudia. In elk geval, deze Claudia, die kwam met haar vader in gevangenschap mee naar Rome. En trouwde daar met de man die ze in Engeland al ontmoet had. Was een van de, laat ik het maar eenvoudig houden, was een van de legeraanvoerders van de Romeinen toen ze Brittannië veroverden. Gek genoeg. Maar niettemin, Gladys, de Britse prinses, trouwde met Rufus Pudentius. En daar heb je een huwelijk dus. En aan hen wordt de groeten gedaan door Paulus. Maar vergis je niet, het grootste deel van die Britse koninklijke familie was al tot geloof gekomen voor ze in gevangenschap kwamen. Het schijnt alleen dat Caradoc wat hardnekkig was, was de moeilijke man. Die ook het langst volgehouden heeft tegen de Romeinen enzovoorts. Maar het schijnt dat hij door Paulus persoonlijk tot geloof gekomen is. Hoe dan ook, je bent in een christelijk huis terecht in Rome. En we vinden drie van de namen uit die familie achter elkaar in 2 Timotheüs 4 vers 21. U groet Eubulus, en die reken ik maar niet mee. En dan Pudens, Linus, zijn zwager, en Claudia, zijn vrouw. Maar dat was de Britse prinses en Linus was de Britse prins. En het is leuk, als je Petrus als paus niet meerekent, dan is de eerste paus, nou ja, goed, ik til niet zo zwaar op die term, al lang niet meer. Dus zeggen we, de eerste voorganger in Rome, behalve de apostelen zelf, of na de apostelen, was een Britse prins. Ik ga nog verder, want de volgende was een Ier. Maar goed, het verhaal vertel ik nou niet. Maar volgens mij was de volgende nier. Ja, goed. Gaan we verder niet op in. Met deze namen zouden we in ieder geval kennen. Omdat ze de achtergrond geven van de situatie zoals die in Rome was. En we zouden bovendien zien wat de belangrijke figuren deze mensen geweest zijn. En ik zei al, er is nog iets aan de hand met de term de uitverkorene. Men zou het namelijk beschouwen als een adellijke titel. Voor Rufus, in elk geval was hij senator. En had hij een huis, hè? Dat huis wordt nog steeds aangewezen. Het was het Britse paleis uiteindelijk. Maar het wordt nu nog steeds aangewezen als het huis van Pudens. En voluit Rufus Pudens Pudentius. Dus ter plekke vertelt dat hij getrouwd was met Claudia en dat het dus feitelijk het Britse paleis was, dan weten ze daar ter plekke dat niet eens meer. En ik heb het daar een gids verteld die geschiedenis studeerde, een dame. Die vond het bijster interessant. Of ik daar meer van wist, want ze had het nog nooit gehoord. Ik heb er wat gegeven, maar ja, een boek toegestuurd. Maar ja, daar hoor je natuurlijk ook nooit meer wat van. Daar willen ze niet weten dat het christendom zijn, de bakermat van het christendom, dat het in Rome was, vinden ze prachtig. Maar dat het was in het Britse paleis, ja, dat verandert de zaak. Want dan was het Brits. Maar dat was het ook. Zie? En aan de ene kant ging het naar Brittannië en kwam het terecht bij Arviragus. Aan de andere kant kwam het terecht bij Caradoc in Rome. Zie? Maar dat in Brittannië is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Maar ik zei al, de uitverkorene is kennelijk een belangrijke titel. En het leuke is, we kennen nog één in de Bijbel die de uitverkorene wordt genoemd. En die noem ik dus nog even, vooral nou het briefje er nog even bij hebben. Dat is in de tweede Johannesbrief.